Dit is de Indische Podcast, een podcast over Nederlands-Indië, Indonesië en de Indische gemeenschap. Met iedere maand portretten, interviews en boekrecensies. Productie en presentatie Peter van Riel. Rahmat Kusumobroto, 1914-1998, studeerde in Nederland toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Hij had zich aangesloten bij de Indonesische verzetsgroep Surapati van de Perhimpunan Indonesia, de vereniging van Indonesische studenten in Nederland. De Indonesische verzetstrijders streden zij aan zij met de Nederlandse verzetstrijders tegen het fascisme. Samen met zijn latere Nederlandse echtgenote Nel van der Peppel bracht hij Joodse kinderen in veiligheid. Na de oorlog vertrok Rahmat met Nel naar Indonesië om zich in te zetten voor de onafhankelijkheid van zijn land. Rahmat werd door Sukarno benoemd tot kolonel van de Indonesische luchtmacht, maar niet lang daarna werd hij door de Nederlands-Indische overheid gevangen gezet. Na de soevereiniteitsoverdracht was Rahmat actief als ondernemer, waardoor hij in 1964 werd gevraagd om als handelsattaché voor de Indonesische ambassade in Den Haag te gaan werken. Hij verhuisde met zijn gezin naar Nederland, maar werd, nog voordat hij zijn functie kon gaan vervullen, om administratieve redenen teruggeroepen naar Indonesië. Door gewijzigde politieke omstandigheden in Indonesië, eind 1965, lukte het hem niet om terug te keren naar Nederland en was hij zelfs een aantal jaren vermist. Pas in 1981 keerde hij terug naar Nederland. Van zijn huwelijk was niets meer over. Dit is een fragment uit Echo van de strijd om Indonesië door Susanne Liem. Een boek waarin getuigen zijn opgenomen, kinderen en kleinkinderen van Indonesische en Nederlandse betrokkenen bij de strijd om Indonesië. Mujani, je hebt er al een paar voorstellingen gedaan. Hoe zijn ze ontvangen?
De eerste voorstelling was eigenlijk een soort try-out. Dat hebben we in Amsterdam gedaan. En daar hebben we hele leuke kritieken op ontvangen. Waardoor wij ook weer verder kunnen leren. Hè? Want ik ben niet uit op complimentjes, maar juist kritieken helpen jou verder. Daarna was mijn voorstelling de première eigenlijk in het Hartmuseum in Amsterdam. Dat was een hele eer om daar te mogen voorstellen. En daarvoor was er een gesprek met Saskia Wassenaar. Zij is echt een, ze is professor in de historie. En ze weet alles over Indonesië van vroeger en Indonesië van nu. Dus ik was ook heel erg vereerd dat zij kwam om van tevoren te spreken. En daarna kwam ons spel en eigenlijk is dat ook heel goed ontvangen.
Je vertelde net dat je het ook op scholen doet. Dat is wel heel bijzonder, hè? Want dan heb je het over een hele andere leeftijdscategorie.
Ja, nou, straks in december wordt het dan de eerste keer. Maar ik wil dit ook uitbreiden als een soort lespakket. En dat is mogelijk doordat we wat subsidie krijgen van Stichting Schaduwhelden. En dat is heel leuk, want ik wil het ook op lagere scholen doen. Dit wordt dan op een hogeschool gedaan. Maar op lagere scholen lijkt me dat juist heel leuk. Ik heb namelijk een paar maanden geleden in Delft. En daar hingen schilderijen, allemaal van onbekende verzetshelden. En daar kwam een school met een groepje kinderen. Dus ik had er 12 kinderen bij me en een ander had ook 12 kinderen bij zich. En die gesprekken met die kinderen waren zo fantastisch. Ik vind het leuk om natuurlijk voor volwassenen op te treden, maar voor kinderen is eigenlijk mijn droom.
Waarom is het zo belangrijk dat dit verhaal verteld wordt?
Omdat het nummer 1 een onbekend verhaal is, want heel veel mensen weten helemaal niet dat er Indonesiërs waren hier in de Tweede Wereldoorlog. Want als ik dan over het oorlogsverleden van mijn vader zeggen ze altijd van, oh ja, in het Jappenkamp. Zegt nee, mijn vader zat niet in Nederlands-Indië, mijn vader zat hier in Nederland. En heeft hier in Nederland samen met de Nederlanders in een verzet gezeten. En dat was heel moedig hoor, van die studenten. De studenten waren gegroepeerd in de PI, zoals wij dat afkorten, Perhimpunan Indonesia. En dat was eigenlijk een politieke partij, of niet partij, het is een politieke groep geworden. En ze deelden altijd informatie over Indonesië uit, enzovoort, enzovoort. Eigenlijk een beetje de voorloper van de mensen die voor de Republiek Indonesië vechten. En daarom is het juist zo bijzonder dat zij hier in Nederland bij het Nederlands verzet gingen om eerst De Duitsers.
Want even dat verhaal, want jouw vader was lid van die studentenbeweging, zeg maar. En toen de Duitsers Nederland binnenvielen, kon hij niet meer terug naar Indonesië, begrijpen. Of naar Indië, hè, dat toen nog Nederlands-Indië was. Dus voor hem was het ook meteen duidelijk van... ik ben politiek... Hij was politiek bewust al heel erg. En zijn motivatie was eerst... Nederland bevrijd en daarna mijn eigen land. Was dat zo'n beetje in heel kort zijn motivatie?
Nou, zijn motivatie, het grootste motivatie van de hele groep Perimpunan Indonesia was dat ze antifascisten waren. Dus mijn vader zei altijd, het maakt niks uit waar het fascisme vandaan komt. Uit Nederland, uit Duitsland, Italië toen de tijd, Indonesië. Dus wij zijn antifascisten, dus wij zullen altijd instaan en in het verzet gaan tegen fascisten. Nou, en de Duitsers waren hier eerst en zij konden iets doen, dus deden ze dat ook. Het heeft heel veel toekomstcarrières voor die studenten verbroken. Want ook zij wilden het niet-Joodverklaring tekenen. Dus ze mochten geen van allen meer studeren. Dus het heeft heel veel impact gehad op alle levens van die studenten. En dat weten ze hier helemaal niet.
Maar als ik me nou zo voorstel, een Indonesisch, iemand met een duidelijk Indonesisch uiterlijk in het verzet. Je loopt al meteen... In beeld natuurlijk, hè? Je bent natuurlijk, je kunt je niet vermommen, zeg maar. Dus hoe moet ik me dat toch voorstellen? Iemand in een eigenlijk in een totaal witte omgeving, zeg maar, die dan in het verzet gaat. Dat is wel heel wonderlijk, want je valt meteen op natuurlijk.
Ja, je valt wel op. Tegelijkertijd is het ook jouw vermomming. Heel in het begin, kijk, de BVD heeft alles opgeschreven. Dus ook vanaf het begin waren al aantekeningen over hun. Maar in het begin dachten de Duitsers, ja, zij zijn toch ook anti-Nederlands? Dus dan deden ze er nog helemaal niks voor. Pas toen er bepaalde dingen gebeurden, toen werd er een razzia gepleegd. Want hier werd ingevallen, daar werd ingevallen. Maar heel in het begin konden ze nog een beetje drijven op het feit dat zij anti-kolonialen waren.
En ze werden een beetje gezien, net zoals de Japanners, als een soort bondgenoten, min of meer. Tegen Nederland, tegen het Nederlandse koloniale bewind.
Ja, juist. Aziaten, en want Hitler was natuurlijk goed bevriend, hè, met Japan, met de mensen uit Japan, totdat ze uit elkaar raakten, omdat Japan hele andere dingen in ogen had dan dat Hitler had. Maar hetzelfde fascisme. En ze dachten, dat zijn allemaal Aziaten. Dus ze waren in het begin niet zo... juist niet opvallend door hun opvallendheid.
Okay. We maken een hele grote sprong, Mojani, als je het goed vindt. Want ik zal straks in de podcast even kort het verhaal vertellen van wat jij vandaag gaat opvoeren. Maar ik ben zo benieuwd naar daarna. Hè? Want hij is in 1946 naar Indonesië teruggegaan. Om daar mee te helpen met het opbouwen van de Republiek. En die was toen al uitgeroepen. Hè? Officieel was de Republiek Indonesië al een feit. Hè? Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Sloot hij zich aan bij Sukarno? Of wat voor bewegingen maakte hij?
Nou, ze kwamen aan in Tanjung Priok vanuit Nederland in 1946. En daar mochten ze eigenlijk niet aan wal komen. Dus Sukarno zelf heeft een trein gestuurd om hun op te halen. En zeker deze adellijke jonge mannen, die kregen gelijk al een positie bij het leger. Die positie bij het leger heeft hem en beschermd en niet beschermd. Het is een beetje tweeledig. Omdat alle gegevens van hun hier in de Tweede Wereldoorlog door de BVD al is opgetekend, hebben ze alle gegevens ook gestuurd naar de Nederlandse overheid en dus ook naar de militairen en de hoge militairen daar. Dus het verzet van mijn vader was geen lang leven beschoord. Hij werd eigenlijk heel snel alweer gevangen genomen door de Nederlanders.
Dus dat was nog voor 1949 heeft hij eigenlijk alweer in Nederlands gevangenschap gezeten, maar dan wel in Indonesië. Ja. Waar?
In Jogja. Hij heeft in Jogja gezeten, want daar kwamen ze ook aan in Jogja. Dat was ook de haard van het verzet, zeg maar, waar Sukarno ook zat. Ja, en daar vertel ik over van hoe hij dan daar in de gevangenis is gekomen. Want ik wil... Kijk, mijn verhaal is natuurlijk het levensverhaal van mijn vader en mijn moeder. En in dat levensverhaal zijn er best wel heel veel tragische momenten geweest. Maar dit was nou juist... Hier kwam een moment van een lach. En dat wil ik straks als verrassing zeg maar op het toneel doen.
Je noemde amper al even je moeder, want je moeder was net zo belangrijk in dat verzet natuurlijk, hè?
Ja, mijn moeder was Nederlands, was een Wageningse. Daarom was het ontzettend leuk om vorige week in Wageningen op te treden. Zij heeft vanuit hier, eerst vanuit Wageningen samen met haar vader. En daarna is ze verhuisd naar Amsterdam. Ook in Amsterdam in het verzet gezeten. En eigenlijk door het verzet zijn ze met elkaar verbonden. En later ook met elkaar getrouwd, omdat ze elkaar kenden. Mijn moeder heeft een soort van stil verzet meer gepleegd. En dan wil ik juist met deze uitvoering juist heel duidelijk maken. Verzet hoeft niet met geweren, pief, paf, poef en met hele grote heldendaden opblazen. Dat was ook noodzakelijk. Maar mijn moeder deed het op haar eigen manier.
En welke manier was dat?
Door mensen bijvoorbeeld eten te geven in de hongerwinter. Door een man te redden die ze helemaal niet kende. Mijn vader. Aan een razzia ontkomen door de slimmigheid van haar. En mijn moeder was heel vindingrijk. Maar vooral haar rechtschapenheid, moet ik zeggen. Die zorgde ervoor dat zij met alles eigenlijk meedeed. En het was gevaarlijk. Soms kreeg ze met een bepaald klopje. Er was altijd een bepaald klopje op de deur. Kreeg ze in één keer een hele grote tas vol met geweren. Nou, die moet ze maar weer zien te verstoppen. Als daar een razzia komt, ja. Dat is hartstikke gevaarlijk voor haar. En een paar dagen wordt het weer even vrolijk weggehaald bijvoorbeeld. En dus die tussenschakel die zij vormde door illegale krantjes rond te brengen, door mensen te helpen, dat is natuurlijk onderbelicht. En voornamelijk ook omdat haar naam, Nel van de Peppel, niet bekend was. Zij heette Miep van West.
Dat was haar schuilnaam. Dat was haar, hoe noem je zoiets? Een verzetsnaam, ja.
Ja. Dus de mensen kenden haar ook alleen maar als Miep van West. Dus daar is bijna niks van opgetekend. Maar ik weet het van haar. En ik weet hoe eerlijk zij is. Ze gaat geen visserslatijn spreken. Dus wat ze zei en wat ze heeft doorgemaakt. Ja, dat is net zo zwaar als dat mijn vader heeft doorgemaakt. Al wordt hij iemand genoemd van het verzet van drie werelden. En niet mijn moeder.
En niet je moeder. Maar deze voorstelling is dus ook wel een eerbetoon aan jouw moeder.
Zeker, een eerbetoon. Maar ook mede daarmee een eerbetoon aan alle vrouwen. Want ook heel veel vrouwen hebben in het verzet gezeten en meestal stil verzet. En dat is nooit opgetekend. En nu komt er af en toe komen er dingen boven waardoor deze vrouwen dan ook bekend worden. En ik vind dat je daar heel trots op mag zijn.
Dan komt heel even ook weer in vogelvlucht arrestatie van je vader door de Nederlanders. Vervolgens na 1950 is hij politiek actief geweest in het kabinet van Sukarno. Of was hij is geen minister of iets geweest, maar hij heeft wel een belangrijke rol gespeeld, denk ik. Hè?
Ik heb wel eens aan hem gevraagd. Pap, jij bent zoveel bij Sukarno geweest. Je hebt zoveel dingen gedaan. Dan weer dit en dan weer dat. Ik zie jou nergens op een foto. Ik zie jou nergens op een aantekening. En een heel enkel keertje kom ik in een boek een aantekeningetje over een zekere meneer Kusumo Brotto. Of alleen maar Rachmat. Die dan eigenlijk op een missie werd gestuurd. Mijn vader was heel veel weg. Ook in Indonesië toen wij opgroeiden. En dan werd hij weer op een missie gestuurd. Hier naartoe en daar naartoe. Mijn zus, die een stuk ouder is, 14 jaar ouder was dan ik ben. Die werd naar Korea gestuurd. Een oom van mij werd naar Beijing gestuurd. Dus deze mensen werden ook vaak gestuurd. En zo werd mijn vader vaak in het onbekende gestuurd ergens naartoe voor een missie.
Dus hij heeft de wereld bereisd, maar wel altijd in het kader van de Republiek Indonesië.
Ja. Ja.
Uiteindelijk is na 1965 er een hele nieuwe periode aangebroken en is je vader ook gearresteerd, want hij werd door het nieuwe regime niet gezien als, hij werd eigenlijk als communist gezien, klopt dat?
Iedereen die een beetje verdacht was, werd als communist gezien. En ze wisten natuurlijk over mijn vader. Drie keer raden hoe? Omdat de BVD weer alle gegevens heeft doorgestuurd aan de regering Suharto. Wat natuurlijk heel kwalijk is. Er zijn nu ook kamervragen over gesteld. Hè? Zij wisten direct wie mijn vader was. Daarom hoorde hij ook tot de, later heb ik gehoord, de categorie A-gevangenen samen met de heer Subandrio. Ze hebben hem dus, dat zeg ik, aan de ene kant was dat een soort van bescherming voor hem. Omdat hij categorie A was, hebben ze hem niet zomaar durven dood te schieten. Maar hij was wel het mikpunt van heel veel pesterijen ook. En wij ook hier in Nederland, hè. Als wij een paspoort, want we moesten dan een verlenging hebben van een paspoort, dan kregen we het gewoon niet terug, of pas een half jaar later. En dan moest het 3 maanden later weer vernieuwd worden. En we waren ervan afhankelijk, want we waren natuurlijk Indonesiërs. Ook mijn moeder was Indonesiër. En dan kregen we dat gewoon niet terug. Heel veel pesterijen ook vanuit de Indonesische ambassade hier in Nederland. En mijn vader heeft nooit eigenlijk ook stilgehouden dat hij politiek actief was. En in sommige gevallen zou je kunnen zeggen van, hou nou toch eens een keertje je mond, maar dat heeft hij nooit gedaan. Dus hij is eigenlijk toch best wel heel snel op de lijst gezet, de zwarte lijst gezet. En gezocht.
Want hij heeft in Boer gezeten, in Cipinang heeft hij gezeten. En dan komt dat ene moment wat misschien Nederlanders zich herinneren, die uitzending van Hier en Nu, waarin een van de reporters, Catherine Keil, het bij toeval eigenlijk jouw vader spreekt. Hè? Hoe kun je even dat moment in beeld brengen?
Ja, nou, toen hij op boeren was hij voor ons heel lang verborgen. Wij wisten niet waar hij was, of hij nog leefde, ja of nee. En door een zoektocht van het Rode Kruis hebben ze hem gevonden. En toen vonden ze hem toch eigenlijk niet zo leuk meer in Boeroe, denk ik. Toen hebben ze hem gestuurd voor een zogenaamd proces naar het Cipinang-gevangenis in Jakarta. Voor ons een geluk, want de tamtam ging rond. Hè, Rachmat zit daar. En toen heeft een nichtje hem bezocht en zo konden wij met elkaar corresponderen. De uitzending van Hier en Nu was helemaal niet bedoeld voor de gevangenen. Was eigenlijk bedoeld voor de ex-minister-president Soemandrio. En ze werden helemaal geëscorteerd met militairen en geweren en zo. En Catherine zei van, weet je, toen het allemaal afgelopen was, dat werd helemaal geleid, hè, door de politie en door de militairen daar, stapten wij naar buiten en er was in één keer helemaal niemand meer. En toen zagen we daar in één keer een groep met gevangenen zwaaien naar ons. Dus zij natuurlijk direct er naartoe gegaan. En toen zei mijn vader van hallo, waar komen jullie vandaan? Nou, toen ontstond een gesprek en Catherine was verbaasd van, hoe spreken jullie zo goed Nederlands? En toen heeft hij op een gegeven moment gezegd van, nou, doe mijn dochter de groeten. Ik woonde toen in Den Oever. En zeg maar dat u dit uitzendt. Dus toen heeft ze dat stukje, kleine gesprek met die gevangenen, ook uitgezonden.
Dus dat was het eerste levensteken sinds lange tijd. En ook dat je vader in beeld zag.
Ja, niet zozeer het levensteken, want dat kregen we natuurlijk al tevoren. Maar wel, ik zag mijn vader daar voor televisie. En ja, aan de ene kant ben je heel erg blij. Aan de andere kant was ik ook wel weer heel erg ontroerd. En wij moesten wel, mijn broer en ik en zo, we moesten wel erg lachen. Hij is geen spat veranderd. Ja.
Je vader is uiteindelijk vrijgelaten. Het huwelijk van je ouders is niet, heeft geen stand gehouden. Ze zijn gescheiden. Is hij in Indonesië gebleven eigenlijk of is hij ook naar Nederland gegaan?
In 81 is hij vrijgekomen. Toen heeft hij een verzoek ingediend. En dat is toegekend dat hij naar Nederland kwam. Dus hij is toen naar Nederland gekomen. En mijn moeder heeft hele lange gesprekken met hem gevoerd. Ze zegt, ik wil niet terug naar Indonesië. En zeker niet naar het Indonesië van nu. He, want iets opbouwen met zijn naam, dat is niet zo goed mogelijk. Hè? Nee. En op hun identiteitskaart staat dan ook dat ze ex-stapel waren. Dat ze ex-gevangen.
Je hebt echt een stigma. Hè?
Ja, je hebt gelijk een stigma. Mm. Dus nee, mijn moeder had daar geen zin meer in. En ze zegt, mijn kinderen zijn hier, ik heb kleinkinderen hier en ik kan ze toch niet missen. Nee. En toen is mijn vader weer teruggegaan. Ik vroeg aan hem, waarom wil je niet hier blijven? Want het is hier veilig voor je. Nou ja, nummer 1, als hij niet binnen die 3 maanden terugging naar Indonesië, kon hij dus niet meer terug. He, dan wordt alle toegang geweigerd. En we hebben het geluk gehad dat wij het voor elkaar kregen. Binnen die 3 maanden dat hij een uitkering kreeg van de buitengewoon pensioenraad. Waar 4045 voor heeft gezorgd. Waren lange gesprekken geweest. Goede gesprekken geweest. En hij heeft toen een uitkering gekregen. Hij zegt, ja, wat moet ik met zo'n uitkering hier in Nederland? Ik kan beter naar Indonesië gaan, want daar kan ik de andere ex-gevangenen helpen.
Met zijn verzetspensioen heeft hij ook mensen geholpen, zeg maar.
Dat was zijn laatste verzet. Ja. Want uiteindelijk, hij heeft eerst nog van het geld, zeg maar, een huisje gekocht. Uiteindelijk zei hij van, ja, maar hier zat hij in Siloreggio, dus tussen 3 bergen in, heel moeilijk te bereiken. Nee, ik ga een strategische plaats innemen. En hij is naar Solo gegaan. En daar kon hij veel makkelijker de ex-gevangenen bereiken. Mm. En zijn motto was wel, geef de mensen nooit geld. Geef ze spullen, geef ze goederen, geef ze een opleiding waar ze later heel trots op kunnen zijn. Want als je ze geld geeft, dan maak je bedelaars van hun.
Even een sprongetje naar jou, want in 81, dus dat moment dat hij inderdaad weer in beeld kwam en ook dat zijn naam überhaupt weer genoemd werd. Wanneer begon bij jou het te kriebelen om hier iets mee te gaan doen?
Ja, in eerste instantie was ik huisvrouw van heel veel kinderen in Den Oever. Later ben ik verhuisd naar Wageningen. En in Wageningen heb ik ook heel veel pleegkinderen gehad. Maar in Wageningen werd ik op een gegeven moment gevraagd om aan een radioprogramma mee te doen. Dus gewoon de lokale radio. En na een poosje alleen maar Ibuyani met haar receptenkrantjang te zijn, dacht ik wil wel wat meer. De medewerkers druppelden een beetje weg. Dus ik bleef alleen met een technische instructeur. En hij deed alle techniek. En toen dacht ik, weet je, ik ga het over een hele andere boeg gooien. En toen hebben we media in het verzet gedaan. En op een gegeven moment schrok ik eigenlijk wel een beetje. Want de mensen van het ANC kwamen. Mensen van het Fretilin kwamen. Mensen van Papua's kwamen. In elk geval veel verzetsgroepen. En ik vond het fantastisch. En in één keer dacht ik, oeh, papa, breng ik jou daarmee niet in gevaar met alles wat ik doe? En mijn vader, nou ja, je kan het eigenlijk bijna niet anders van hem verwachten. Die zei, nee, dan moet je juist doorgaan. En dat maakte mij heel sterk om mij sterk te maken voor politieke gevangenen. Met Amnesty International brieven schrijven. En zo werd ik weer helemaal opnieuw politiek actief. Daarna heb ik een poosje gehad, toen ik bij de radio wegging, dat ik eigenlijk ook alleen maar weer voor kinderen zorgde. Er werden kinderen, straatkinderen heb ik verzorgd, kinderen via via de NIDOS, buitenlandse kinderen stichting. En daar was ik dus eigenlijk best wel een hele poos, ja, dat was heel intensief ook, hè. En daar ben ik een poosje bezig mee geweest, totdat het comité 4 en 5 mei Amsterdam-Zuidoost mij belde en die zei, we willen eigenlijk een portrettengalerij maken van echte helden. Ik zeg, ja. Nou ja, we willen een portret maken van jouw vader. En toen is het weer helemaal begonnen. Ze willen we gaan bubbelen en beginnen. En nou ja, van daaruit, zijn portret is inderdaad prachtig geschilderd. En ja, ik ben weer wat meer te weten gekomen over mijn vader. En, nou ja, en zo is het weer langzaam op gang gekomen door mensen die zeiden van, oh, we willen wel een interview met jou. Nou ja, na 10 interviews was ik het ook eigenlijk weer een heel klein beetje beu. Want het ging natuurlijk altijd over mijn vader.
En toen dat wilde ik eigenlijk vragen, want het is natuurlijk zo, jouw generatie is natuurlijk heel erg bezig met identiteit en met wortels, met oorsprong, met... Is dat ook een van de drijfveren geweest? Of was toch het verzetsverhaal van je vader elke keer de rode draad?
Ja, ik heb nooit aan mijn wortels getwijfeld. Ik kom gewoon van mijn Javaanse vader en een Nederlandse moeder. Dus ik heb geen tussenstapjes. Dus nee, ik was niet zo heel erg met mijzelf bezig. Ik was wel met de verwerking natuurlijk wel bezig. Hè? Want ik heb 10 jaar voor mijn moeder gezorgd toen zij een CVA kreeg. En ja, daarin kwamen ook heel veel sommige dingen los bij mijn moeder. Het trauma kwam los. En ik heb hulp gezocht bij het traumacentrum in Amersfoort. Hoe ik dat het beste kan opvangen. Maar met haar trauma's kwamen natuurlijk de mijne ook tevoorschijn. Hè? Want het hele lange wachten en niet weten of mijn vader nog leefde, dat hakte er goed in. En het feit dat ik niet in Nederland wilde blijven eigenlijk. Ik wilde terug naar Indonesië. En op een gegeven moment voelde ik het verraad van Indonesië. Wij kregen onze paspoorten niet terug. Ik moest Nederlandse worden. Want anders kreeg ik alleen maar probleem op probleem. Nee, ik was dus niet zozeer met mijzelf met deze interviews bezig, maar wel steeds meer geïnteresseerd naar de achtergronden van. Toen kwam opeens Connie Groot van Stichting Schaduwhelden en die zei, wat vind je ervan als we dat op het toneel zetten? In eerste instantie met onze groep. We hebben een groep van allemaal kinderen die kinderen zijn van verzetstrijders die hier in Nederland in het verzet hebben gestreden. Dat zijn Indonesische, maar ook Indische verzetstrijders geweest. Die pro-Republiek Indonesië was, net als de vader van Ernst Jans, Rudy Jans. Wij vormen een hele kleine groep. Maar het was toch iets, onze verhalen liepen te veel uit elkaar. En toen zei ik, nou ja, ik wil wel. Dus toen heeft Connie mij gekoppeld aan Joey van Grunberg. Ja. En die
heeft het script geschreven.
Ja.
Nou, heb jij het geschreven?
Nou, je merkt het wel. Als ik hem aan het vertellen ben, ik ga 3 uur door hoor. Zo. Nee, hij heeft het geschreven om het binnen een uur. Maar ook om er een theatervoorstelling van te maken. En ik ben natuurlijk zo gewend om in chronologische volgorde van tijd in een interview. Maar dit kostte me best wel moeite hoor.
Om je te beperken ook bedoel je?
Niet alleen om het te beperken, maar ook om te springen in de tijd. Maar dat maakt het voor het publiek natuurlijk wel interessanter als dat ik, net als bij de try-out, toch een beetje monotoon mijn verhaal ga vertellen.
En er is ook altijd een nagesprek na de voorstelling. Kun je mij vertellen wat voor soort vragen je dan kunt verwachten tijdens zo'n nagesprek?
Nou, van een Indonesische vrouw kreeg ik te horen, en zij is zelf ook historicus, van hoe kan het nou, jullie zijn in 64 hier gekomen, maar de coup was toch eind 65, 66? Dat klopt niet qua tijd. Toen zei ik, oké, wij noemen hier natuurlijk in onze voorstelling niet tijd. Hè? Wij springen. En mijn vader, wij zijn hier half 64 gekomen. Maar zo krijg je dan weer een stukje historie, wat iemand dan oproept, waardoor ik weer iets anders kan vertellen dan wat er in het script geschreven is.
Over de aanloop naar 65 en alles wat er al in die laatste jaren van Sukarno is gebeurd in Indonesië.
Ja, bijvoorbeeld. Hè, en dan willen ze dan wat weten van hoe dit en hoe dat. En nou ja, sowieso, omdat het veel publiek niet weet dat Indonesiërs hier in het verzet hebben gezeten in Nederland, geeft dat gewoon hele leuke vragen. Ja. En ja, ik beantwoord ze graag.
Maar de actualiteit zou ook moeten meespelen, want je hebt natuurlijk, jouw vader heeft eigenlijk altijd gezegd, mijn drijver is antifascisme. We leven nu in een tijd waarin er heel veel signalen zijn dat fascisme terugkeert, of misschien al is teruggekeerd. Ga je daar ook op in, op die actualiteit?
Ook zelfs als ze er niet naar vragen, ga ik daarop in. Want wij leven in een hele vreemde tijd, waarbij de antifascisten, die worden verboden door de wet, zelfs nu. Dat een demissionair kabinet dat kan maken, dat vind ik heel vreemd. Maar een demonstratie waar hakenkruizen en VOC-vlaggen worden gezwaaid, die worden niet, die worden beschermd. Dus wij leven in een hele moeilijke tijd, waarbij ik heel graag de boodschap van antifascisme wil doorgeven aan de mensen. Want het kruipt, hè. Het is niet zomaar dan denken, wie komen de antifascisten met geweld, met dit. Nee, het kruipt langzaam naar binnen.
En het begint altijd met woorden.
Het begint met woorden, het begint met kleine daden. En het begint met een regering die anti-buitenlandse opvattingen heeft. En dat vind ik bij heel veel partijen helaas.
Ja. Dus jouw voorstelling is superactueel. Je vermijdt ook de moeilijke vragen niet daarover. Wat voor, als je het hebt ter afronding, wat voor les kunnen mensen leren uit jouw vertelling, uit je theatervoorstelling?
Ik wil niet zozeer een les geven als mijn vader en mijn moeder als voorbeeld stellen. De een heeft dit gedaan, de andere heeft dat gedaan. Verzet kan je op heel veel manieren doen. Ik heb in Wageningen de familie van den Berg bijvoorbeeld even naar voren gehaald, die hun hele leven, als twee Nederlandse mensen, hun hele leven gestreden heeft om in Indonesië tegen armoede te strijden. Dat is ook verzet. En verzet tegen een regering waar alles draait om geld. Verzet kan je op zoveel manieren plegen. En sowieso, weet je, als je niet kan lopen, dan kan je niet meelopen met een demonstratie. Geeft niks. Als je niet kan schrijven, dan vertel je maar jouw verhaal. Maar ik wil ook, zeg maar, alle andere mensen oproepen. Bedenk wat je wilt met jouw leven. Wil je dat alleen maar ten dienste stellen voor jouzelf? En voor jouw gezin? Of wil je toch de oproep van mijn vader door te zeggen, zij had altijd gezegd tegen mij, Moriani, leef groter dan alleen jouw gezin. Leef meer en buiten dat gezin ook. Kijk, mijn vader heeft natuurlijk het slechte voorbeeld gegeven van bijna niet leven met zijn gezin. Maar, schwa, dat vergeef ik hem. Want hij heeft hem gewoon een hele krachtige boodschap. En mijn moeders boodschap is ook van, hou maar vol.
U heeft geluisterd naar de Indische podcast. Wist u dat we iedere maand live te zien zijn in het Oudburger Gasthuis in Nijmegen? Meer informatie indischesalon@gmail.com.
Thank you.